Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. We blijven deze maand bij de actualiteit en spreken met een bisschop uit Brazilië over de aankomende synode van het Amazonegebied. En met twee geestelijken die het pausbezoek aan Madagaskar van dichtbij meemaakten. Een bisschop uit Irak vertelt ons over projecten die zowel christenen als moslims ten goede komen en we informeren u over een aantal lopende initiatieven van de kerk die door onze organisatie gesteund worden. De bisschoppensynode voor de regio Pan-Amazone, die van 6 tot 27 oktober van dit jaar zal plaatsvinden, heeft niet alleen de aandacht van de gelovige katholieken, maar die van de hele wereld op zich gevestigd. Op de agenda van de bijeenkomst staan onder andere de verdediging van onze gemeenschappelijke thuis, de behartiging van de belangen van de inheemse volkeren en van de bevolkingsgroepen die langs de oevers van de Amazone wonen, maar ook een discussie over nieuwe wegen voor het priesterambt. Monseigneur Sebastião Bandeira is de bisschop van Coroatá in de federale deelstaat Maranhão, in het noordoosten van Brazilië. Hij werd geboren in de regio Amazônia Legal, waar hij nagenoeg zijn hele leven lang heeft gewoond. Onlangs bezocht bisschop Bandeira de hoofdzetel van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Hij sprak er over de situatie van de mensen en over de verwachtingen die aan de komende synode worden gesteld. Het gesprek werd geleid door Rodrigo Arantes. Het Amazonegebied is van immens belang. Niet alleen voor de mensen die er wonen, maar ook voor de gezondheid van de volledige planeet. Welke verwachtingen worden gesteld aan deze synode, die niet alleen voor de bewoners van de regio, maar voor de hele wereld van levensbelang is, aangezien het natuurlijke evenwicht van onze planeet in zekere zin van het Amazonegebied afhangt?
De synode is een bijeenkomst waarop over de situatie in een bepaalde regio wordt gesproken. In dit geval het Amazonegebied. De thema's die hierop zullen worden behandeld en de beslissingen die zullen worden genomen, zullen echter ongetwijfeld de volledige kerk en de hele wereld beïnvloeden. Paus Franciscus heeft het thema voor deze synode gekozen: nieuwe wegen voor de kerk en voor een geïntegreerde ecologische aanpak. Daarom moeten wij als kerk deze geprivilegieerde tijd die wij met paus Franciscus kunnen doorbrengen, goed besteden. De paus is bijzonder moedig wanneer hij de problemen van het Amazonegebied openlijk ter sprake brengt. En hij hecht heel veel belang aan de situatie van de kerk in deze regio. Wij moeten naar nieuwe wegen zoeken om onze evangelisatietaak beter te kunnen uitvoeren en duurzamere resultaten te boeken.
En wat met het andere aspect, dat van een integrale ecologie?
Het betreft hier een oproep die zich tot de hele wereld richt. We moeten ons om de mensen in het Amazonegebied bekommeren. In Maranhão, bijvoorbeeld, behoort een vrij groot percentage van de bevolking tot inheemse stammen. Maar er zijn ook een aantal quilombolas. Het zijn plattelandsgemeenschappen bestaande uit nakomelingen van slaven. Zij maken integrerend deel uit van de demografische realiteit van Maranhão en van de kerk in het hele Amazonegebied. Wij zouden de zorg voor die mensen en voor het leefmilieu op ons willen nemen. We zoeken vooral naar nieuwe manieren waarop de kerk in de zo beslissende tijd waarin we nu leven haar rol naar behoren kan vervullen.
U hebt het over nieuwe wegen en over een duurzamere evangelisatie. We weten dat er in het Amazonegebied vele gemeenschappen wonen die maar één of twee keren per jaar het bezoek van een priester krijgen. Dat is te wijten aan de grote afstanden, maar ook aan het priestertekort. Welke verwachtingen koesteren die mensen, bijvoorbeeld de gemeenschappen aan de oevers van de Amazonerivier en de inheemse volkeren, ten aanzien van de synode?
Ten eerste heeft de kerk dankzij de missionarissen in het Amazonegebied een uitermate belangrijke taak vervuld. Ze hebben hun stempel gedrukt op de hele regio, zowel in godsdienstig als in cultureel opzicht. Ze zijn ware helden geweest, die hun leven in dergelijke totaal afgelegen streken te diensten hebben gesteld van een integrale ontwikkeling en van de evangelisatie. Voorts is er de volksdevotie in het Amazonegebied bijzonder levendig, zeker omdat vele mensen vanuit het noordoosten van het land naar het Amazonegebied getrokken zijn en hun volksdevotie met zich hebben meegebracht. Die religieuze geest is tegelijk ook een vorm van weerstand geweest tegen de agressieve aanpak van de protestantse secte. Anderzijds weten wij dat het Amazonegebied een kerk met een heel eigen gezicht nodig heeft, zoals in het voorbereidende document van de synode tot uitdrukking wordt gebracht. Moeten wij ons transformeren van een kerk die bezoekt in een kerk die blijft. Die constante en permanente aanwezigheid van de kerk zal alleen mogelijk zijn wanneer de kerkelijke ambten worden waargenomen door mensen die dagelijks aanwezig zijn, zodat de inwoners echt voelen dat ze deel uitmaken van een kerk en dat ze op een duurzamere manier aan het leven van de kerk kunnen deelnemen. Ik denk dat de kwestie van de kerkelijke ambten het voorwerp zal uitmaken van heel wat discussies. Want hier ligt het eigenlijke probleem. Hoe kunnen wij als instelling aanwezig zijn in een situatie die door dergelijke immense afstanden en dergelijke complexe uitdagingen wordt gekenmerkt als in het Amazonegebied het geval is?
Aangezien u de kwestie van de kerkelijke ambten hebt aangesneden, denkt u dat de kerk in staat zal zijn om die mensen een betere en duurzamere evangelisatie te bieden?
Op vele plaatsen dreigen onze geloofsgemeenschappen te verdwijnen, omdat wij niet over voldoende personeel beschikken. Onze missionarissen zijn uitgeput en moedeloos. We moeten dus een antwoord bieden op die situatie, om ervoor te zorgen dat de kerk in deze bijzonder moeilijke regio met haar heel typische, heel eigen bijzonderheden levendig en actief kan blijven. Op vele andere plaatsen, waar de situatie totaal verschillend is, werd eveneens heel nauwgezet over dit fundamentele ambt nagedacht, zodat de Eucharistie, het sacrament bij uitstek, kan worden gevierd en onze geloofsgemeenschappen zodoende kan versterken. Paus Franciscus wijst altijd opnieuw op die problemen die zonder twijfel een grote uitdaging vormen. Hij doet dat in de hoop dat wij passende oplossingen zullen vinden die zullen verzekeren dat de kerk ook in de toekomst kan blijven gedijen en handelen, doordat wij de missie van Jezus als profetische kerk voortzetten, dat de kerk haar stempel op de wereld drukt en tegelijk de rol van dienares vervult, ook al wordt ze met vervolgingen geconfronteerd. Want zelfs indien de kerk met talrijke moeilijkheden te kampen heeft, komt het er vooral op aan dat ze haar missie in deze wereld voortzet. Aan ons, als herders, werd deze opdracht toevertrouwd en wij mogen die opdracht in geen enkel geval verwaarlozen.
De bisschop sprak over de Quilombolas, het zijn de nakomelingen van de slaven. Daarover gaat het lied Guerrero do Quilombo. De zanger zingt: ik ben een strijder van de Quilombo. Ik kom van Bantos in Angola. We werden met z'n allen naar Brazilië gebracht en mijn familie werd uit elkaar gerukt.
Morreu no tronco, no chicote do peitor. O meu irmão não tem a orelha. lutador, hoje está lutando em batalha. Olha o que nos inventou.
We luisteren verder naar een gesprek van Kerkinoot met Monsieur Bandeira, bisschop van Coroatá in Brazilië, naar aanleiding van de bisschoppensynode over het Amazonegebied in oktober 2019. Het overwinnen van de moeilijkheden in het Amazonegebied heeft Kerkinoot altijd nauw aan het hart gelegen. In de jaren 1970 al stuurde onze hulporganisatie 320 oude militaire vrachtwagens hier naartoe die een doorslaggevende bijdrage leverden aan de mobilisering van het evangelie in de regio. Welke oplossingen kunt u tegenwoordig overwegen om nieuwe impulsen te geven aan het evangelie in het Amazonegebied?
Eerst en vooral zou ik mijn innige dankbaarheid willen uitdrukken tegenover Kerk in Nood. U hebt onze lokale kerken in dit gebied altijd al ondersteund, ook in mijn bisdom Coroatá in de federale deelstaat Maranhão. De ondersteuning door uw stichting was een ware zegen voor ons. Met uw hulp konden wij kerken bouwen en voertuigen kopen, die ervoor hebben gezorgd dat het evangelie naar talloze, zeer afgelegen en behoeftige gemeenschappen kon worden gebracht. Ook onze kloosterzusters hebben van uw geweldige hulp kunnen profiteren. Om uw vraag te beantwoorden, wat mij betreft is er niets belangrijker dan investeren in de opleiding van verantwoordelijken op lokaal niveau. Dus proberen wij te achterhalen hoe wij hun opleiding kunnen verbeteren en het personeelsbestand kunnen opdrijven. Zij zijn het namelijk die onze samenleving zullen veranderen. Uiteraard geloof ik ook zeer sterk in de weldaden en de invloed van de sociale media, want dankzij die media kunnen zonder enige twijfel ontelbare plaatsen worden bereikt die wij niet zouden kunnen bereiken. Het is algemeen geweten dat de parochies in het Amazonegebied zeer ver uit elkaar liggen. Om die reden is het idee van missionaire kerkelijke gemeenschappen dat de leiders van de kerk in Brazilië hebben geformuleerd, bijzonder relevant en verstandig. Dit betekent dat wij gemeenschappen moeten vormen die, verlicht door het geloof, uitgroeien tot evangeliserende gemeenschappen, die met passie getuigenis afleggen van het evangelie van Jezus. Daarom heb ik het volste vertrouwen in dit idee, want de voorbereidende werkzaamheden voor de synode zijn al een grote overwinning op zich. Nooit eerder werd aan een synode zoveel aandacht geschonken. Aan een synode die de mogelijkheid biedt om zich open te stellen voor de gewone, eenvoudige mensen, de inheemse volkeren, de quilombolas, de jeugd, de vissers, de mensen die aan de rand van de samenleving leven. Dit zal zonder twijfel heel veel in beweging zetten, want de geest is aanwezig in de kerk. En wanneer de kerk bijeenkomt, dan is het altijd om nieuwe wegen te bewandelen en om in het licht van het woord Gods op nieuwe uitdagingen te reageren.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Begin september bracht Paus Franciscus een bezoek aan Madagaskar, de grote eilandstaat in de Indische Oceaan ten oosten van het Afrikaanse continent. In het door armoede, stagnering en corruptie gekenmerkte land werd reikhalzend en vol spanning uitgekeken naar de komst van de Heilige Vader. 58% van alle Malagasiërs zijn christen. In Androhibe, São Mandrakizai, had de overheid een terrein van 60 hectare ter beschikking gesteld voor de heilige mis die paus Franciscus op zondag 8 september heeft opgedragen. 30 jaar geleden was Johannes Paulus II de laatste paus die het eiland nog had bezocht. Destijds woonde de lazarist Pedro Opeka al in Madagaskar en had hij de Poolse paus kunnen verwelkomen. In een interview met de Pauselijke Stichting en Katholieke Hulporganisatie Kerk in Nood, net voor het pausbezoek, verzekerde hij dat de huidige paus met spanning werd verwacht.
Het wordt een te gekke bedoeling. Hij zal naar een plaats gaan waar er zich vroeger een oude vuilnisbelt bevond, die wij tot een dorp hebben omgevormd. Het is net alsof hij die plek gaat wijden.
Dit initiatief richt zich tot de meest behoeftigen. De bouwwerken begonnen in 1989, het jaar van het laatste pausbezoek. In de afgelopen 30 jaar heeft het initiatief meer dan 500.000 mensen in nood geholpen. Pater Pedro kent de Malagassische samenleving al sinds 1975. Hij schetst een beeld met zowel lichtpunten als schaduwzijden. Madagaskar was al arm toen hij daar aankwam. Sindsdien is de miserie echter alleen maar groter geworden. De kleine boeren, die vroeger de meerderheid van de eilandbewoners uitmaakten, wonen tegenwoordig naast de stedelingen en ondervinden grote problemen om werk te vinden.
De sociale spanningen nemen toe. 30 jaar geleden kon ik hier op het eiland gaan waar ik wilde. Vandaag de dag is dat niet meer mogelijk, omdat we ons in een situatie bevinden die veel weg heeft van een burgeroorlog. Volgens cijfers van het Internationale Muntfonds is Madagaskar tegenwoordig het vijfde armste land ter wereld. De kerk en de missionarissen vormen een broos bolwerk tegen de lawine van armoede die het land overspoelt. Maar tegelijk zijn zij het die verhinderen dat het land helemaal wegzinkt in het moeras.
Aldus pater Pedro. De geestelijke verzekert echter dat het volk van Madagaskar weerbaar is en dat er een geleidelijke verbetering kan optreden in de situatie.
Waar ik ook naartoe ga, vragen de mensen mij of ik werk voor hen heb. Het is het enige wat ze willen. Ze beschikken over voldoende kracht en energie. Ze hebben een ongelooflijke kracht.
Volgens hem heeft het eiland het meest te lijden gehad onder het falen van de politiek. De bodem van het eiland bevat geologische bodemschatten, voornamelijk aluminium en nikkel. Maar amper 1% van die rijkdom komt werkelijk ten goede aan het land en de bevolking.
Daarnaast wordt de toekomst van Madagaskar ook ondermijnd door een mentaliteit die vijandig staat tegenover de vooruitgang en door geïnstitutionaliseerde corruptie.
Voor het eiland is het ogenblik van de waarheid aangebroken. Toch is er een sprankje hoop dankzij de nieuwe Malagassische president Andry Rajoelina, die in 2018 werd verkozen. Het jonge staatshoofd, geboren in 1974, heeft vooral van de stemmen van eenvoudige mensen uit de armste lagen van de bevolking geprofiteerd. Hij verzekert dat hij hen niet zal vergeten. Pater Pedro gelooft hem ergens wel, maar waarschuwt toch.
Ik geef hem 2 jaar tijd om te zien wat hij werkelijk zal doen. Als hij er niet in slaagt om vooruitgang te boeken, zal ik nooit nog in een politicus geloven.
Vele mensen lijken dezelfde mening te zijn toegedaan, namelijk dat het land met de rug tegen de muur staat.
Als er geen hervormingen worden doorgevoerd, zal de Malagassische samenleving ten onder gaan.
De Franciscaan Jacques Tronchon coördineert met de ondersteuning van Kerk in Nood een indrukwekkend project voor de herinschakeling in het landelijk milieu van Malagassische gezinnen die in absolute hulpbehoevendheid aan de rand van de hoofdstad op elkaar gepakt en in mensonterende omstandigheden wonen. Ook hij is bezorgd over de toestand in het land.
De strijd tegen de extreme armoede die in Madagaskar al sinds lang alomtegenwoordig is, blijft tot op vandaag een immense uitdaging. De uitspattingen van verschillende regeringen hebben de problemen alleen maar erger gemaakt, hoewel dit reusachtige land over een groot potentieel beschikt en erin is geslaagd om in diverse regio's grote successen te boeken. De tegenstellingen tussen de verschillende regio's van het land en de omstandigheden die verband houden met de onophoudelijke machtsstrijd tussen de voornaamste machtshebbers maken een harmonische ontwikkeling van dit mooie land hoogst onzeker. Om nog maar te zwijgen over de klimaatdreigingen veroorzaakt door de seizoensgebonden cyclonen.
Het land is inderdaad verdeeld, ook op religieus niveau. De voorouderlijke religie heeft een grote invloed op de samenleving en naast de grote christelijke geloofsovertuigingen is er ook een sterke verspreiding van allerhande kerken die vaak met elkaar in concurrentie treden. Pater Jacques zegt in dit verband:
de leidende positie van de katholieke kerk lijkt me nochtans vanzelfsprekend. Dankzij de sterke aanwezigheid van de bisdommen en allerhande religieuze congregaties die sociale werken in alle domeinen opzetten en stimuleren.
En ondanks alle verschillen benadrukt de pater Franciscaan dat
uiteindelijk het hele volk van God in Madagaskar, dat uit mensen met heel verschillende achtergronden bestaat, aanwezig was om paus Franciscus te verwelkomen en samen met hem God te danken.
In de context van het bezoek van paus Franciscus aan Madagaskar was er ook een gebedsmoment met contemplatieve kloosterzusters van het hele eiland gepland. Deze gebedsbijeenkomst vond plaats in de kapel van de Karmelitessen van de heilige Jozef in de hoofdstad Antananarivo. Het dak van de kapel werd met de steun van Kerk in Nood herbouwd, zodat de heilige vader in goede omstandigheden kon worden onthaald. Net voor het bezoek bracht zuster Maria Magdalena, moederoverste van de Karmel van de heilige Jozef in Antananarivo, haar vreugde tot uiting tegenover de pauselijke stichting.
Ik zou dit nieuws met u willen delen, om u nogmaals te bedanken voor alles wat u en uw weldoeners voor onze gemeenschap hebben gedaan. En opdat ook u zich samen met ons zou kunnen verheugen over het feit dat wij de heilige vader hier kunnen verwelkomen. Het bezoek van paus Franciscus is nu al een grote genade, want zelfs voor zijn aankomst komen elke dag meer mensen naar ons toe. Ik ben er zeker van dat dit bezoek voor de toekomst bijzonder vruchtbaar zal zijn.
Alleen al in 2018 ondersteunen de Pauselijke Stichting en Katholieke Hulporganisatie Kerk in Nood de kerk in Madagaskar met meer dan 1,1 miljoen euro. Madagaskar is bij ons vrij onbekend wanneer het om muziek en cultuur gaat. We vonden wel een opname van de Malagassische zangeres Lala Nyava, die in september 2013 haar eerste soloalbum uitbracht en die opnam in een Belgische studio en tijdens een live optreden in Maastricht.
Ah, tik, tik, everybody's tik, tik. Ah, tik, tik, everybody's tik, tik. Ah, tik, tik. Everybody's tick tick. Nangi nulara ulo chicken buvelo. Nangi nulara ulo chicken buvelo. Ei no chikati vere vere ningolo. Nangi no chikati vere vere ningolo. Vere vere ningolo. Pardon à l'Afrique, prévère nous l'eau. Ah, tic, mais n'aura pas ce pour le vent.
Pour la
Terwijl in het noorden van Benin overwegend moslims wonen en christenen daar slechts een kleine minderheid uitmaken, wonen in het zuiden van dit West-Afrikaanse land voornamelijk christenen en aanhangers van traditionele Afrikaanse religies. Vooral de voodoo-religie telt een grote schare volgelingen. Bijgeloof is zeer verspreid, ook onder de christenen. Bij gevolg is een permanente verdieping van het geloof van uitermate groot belang. Opleiding komt voor de lokale kerk dan ook op de eerste plaats. Om die reden werd in 2014 in de stad Cotonou, in het economische centrum en de regeringszetel van het land, die in het uiterste zuiden aan de Atlantische kust gelegen is, een evangelisatieschool voor jonge mensen tussen 18 en 30 jaar opgericht.
Het project dat luistert naar de naam Jeunesse Bonheur, in het Nederlands Gelukkige Jeugd, wordt door Kerk in Nood ondersteund. Het is gegroeid uit het project Jeunesse Lumière, dat betekent dan Jeugd van het Licht, dat in Frankrijk door de bekende priester Daniel Ange werd opgericht. Een jaar lang beleven de deelnemers samen hun geloof, leren het beter kennen en ervaren ze hoe ze het aan anderen kunnen doorgeven. En dat verschaft hen grote vreugde. Daarbij gaan de jonge mensen naar scholen en gezinnen, bezoeken gedetineerden en bejaarden en delen hun geloofservaringen met hen. Met een dergelijke school voor evangelisatie is de kerk in Benin een pionier in Afrika. Sinds 2014 bestaat in het West-Afrikaanse land voor jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid om aan het programma deel te nemen. Enkele resultaten die dit voor de lokale kerk met zich heeft meegebracht, zijn tastbaar en zichtbaar. Want van de jonge mensen die in het eerste jaar, of in de eerste 4 jaar beter gezegd, van zijn bestaan aan het programma hebben deelgenomen, zijn er 12 in het priesterseminarie en 5 in een religieuze orde binnengetreden. Anderen hebben een christelijk gezin gesticht en enkele zijn in de kerk aan het werk gegaan.
Met deze evangelisatieschool werd echter wel onder precaire omstandigheden van start gegaan. Dat heeft weliswaar geen negatieve invloed op het enthousiasme van de deelnemers, maar op de duur zullen er toch geschikte lokalen nodig zijn, onder andere ook om een groter aantal deelnemers te kunnen onthalen. Er kan immers worden vanuitgegaan dat er in de toekomst ook jonge mensen uit andere Afrikaanse landen aan het programma zullen deelnemen. Het gebouw wordt in verschillende fasen opgetrokken. In een eerste fase wordt aan de woonvleugel voor de jonge mannen gewerkt. Kerk in Nood heeft €50.000 beloofd om de bouwwerken te ondersteunen.
En dat beloofde geld, die €50.000, kan Kerk in Nood enkel alleen maar geven wanneer we weldoeners vinden die ons steunen. En dat kan met een gift of door iets te bestellen. Volgende maand is het Rozenkransmaand. En misschien wilt u wel bidden met een nieuwe paternoster. In onze webwinkel bieden we bijvoorbeeld een olijfhouten paternoster aan die in Bethlehem gemaakt is door christelijke gezinnen. Hij kost €5 en zo helpt u ons om projecten te financieren. Meer informatie over deze producten kunt u altijd vinden op onze website www.kerkinnood.be.
Welkom bij Radio Maria. Catechisten zijn van immens belang voor het kerkelijk leven in Pakistan. In de parochies, die zich vaak over enorme gebieden uitstrekken en uit talrijke dorpen bestaan, zijn ze belangrijke helpers van de priesters en dragen ze een grote verantwoordelijkheid voor de geloofsverkondiging. Zonder hen zou het leven van de geloofsgemeenschappen in de parochies op vele plaatsen gewoon uitsterven, omdat de priesters niet overal op hetzelfde moment kunnen zijn.
Het opleidingscentrum voor catechisten in Kushpur, in het bisdom Faisalabad, dat al sinds 1965 bestaat, is dan om zo te zeggen ook het kloppende hart van de pastoraal in Pakistan. 3 jaar lang worden mannen uit het hele land hier opgeleid om die waardevolle dienst in hun thuisbisdommen te kunnen verrichten. De kandidaten die al gehuwd zijn en een gezin hebben, krijgen voor de duur van hun opleiding een woning ter beschikking. Ook hun echtgenotes volgen diverse cursussen, bijvoorbeeld naailessen, lessen huishoudkunde en gezondheidszorg. Daarnaast verwerven ze ook basiskennis van de Bijbel. Aangezien de leefwerelden van mannen en vrouwen in Pakistan strikt gescheiden zijn, kunnen de vrouwen van de catechisten zich om de vrouwen in de geloofsgemeenschappen bekommeren. De kinderen van de deelnemers worden opgevangen in de kleuterklas of gaan gewoon naar school.
Er wordt heel veel belang gehecht aan praktische oefeningen. Daarom bezoeken de toekomstige catechisten leden van de geloofsgemeenschap om met hen te spreken en samen met hen te bidden. Daarnaast vergezellen de catechisten die hun dienst al uitoefenen een week lang tijdens hun werk om een idee te krijgen van hun toekomstige taken. Hun opleiding wordt door Kerk in Nood regelmatig ondersteund. 42 toekomstige catechisten bedanken zich omdat we ook vorig jaar weer met €8.400 aan hun opleiding hebben bijgedragen. Aan allen die daarbij geholpen hebben, zouden we willen zeggen: mogen God het u lonen. Genade die we van God mogen ontvangen, daarover gaat het volgende lied. De muziek zal iedereen bekend in de oren klinken. We herkennen de melodie van Amazing Grace. De Nederlandse tekst is van Ellie Zuiderveld-Nieman.
Maar nu
In Iraaks Koerdistan brengen een nieuw ziekenhuis en universiteit hoop aan de christelijke gezinnen en gemeenschap. Kerk in Nood sprak met de Chaldeeuwse aartsbisschop Monseer Warda van Erbil, de drijvende kracht achter de oprichting van de nieuwe instellingen. In 2016 opende de Katholieke Universiteit in Erbil haar deuren. Deze zomer vindt de officiële opening plaats van het katholieke Maria Mana ziekenhuis in Erbil, gewijd aan de Maagd Maria. Meer dan 3 jaar lang organiseerde het aartsbisdom Erbil hulp voor de ruim 120.000 christenen die de IS-aanval van 2014 op de vlakte van Nineveh ontvluchten. Terwijl ongeveer 40.000 gelovigen sindsdien naar hun huizen zijn teruggekeerd, hebben veel vluchtelingen Koerdistan tot hun permanente thuis gemaakt. De universiteit, de enige katholieke universiteit in Irak, en het ziekenhuis vormen een belangrijke impuls voor zowel de christelijke gemeenschappen op de Ninive-vlakte als voor de christelijke gemeenschap in Koerdistan. De aartsbisschop sprak met Kerk in Nood over het belang van beide projecten. Wat is uw visie op het nieuwe katholieke ziekenhuis?
Het algemene doel van het ziekenhuis is om effectieve en betaalbare gezondheidszorg te bieden aan een door oorlog verscheurde regio waar het ontbreekt aan middelen en moderne apparatuur. Dit komt deels door tientallen jaren van voortdurende conflicten, maar ook door de inactiviteit van de overheid. Het is waarschijnlijk dat in het volgende decennium nog meer vluchtelingen, nog meer ontheemden en ouderen in nood zijn. We zijn dan in staat om de meest behoeftige patiënten te ondersteunen en kortingen te geven, tot wel 60%.
Is het ziekenhuis ook belangrijk om banen te genereren in een regio met hoge werkloosheid?
Het aanbieden van banen zal christenen laten zien dat we aan een toekomst bouwen voor hen hier in Erbil. Christenen en andere minderheden worden vaak banen geweigerd en worden bij promotie vaak over het hoofd gezien vanwege een bevooroordeeld politiek systeem. Er zijn weinig of geen politici die bereid zijn op te komen voor de rechten van christenen. Dit heeft een directe correlatie met mensen die het land verlaten. Samen met de universiteit is Maria Mana een cruciaal project dat tot doel heeft om de christenen in Erbil en op de vlakte van Nineveh te behouden. Beide instellingen tonen aan dat christenen van belang zijn en dat ze een integraal onderdeel zijn van de Iraakse samenleving.
Zal het ziekenhuis alleen christenen dienen?
De missie van het ziekenhuis die sluit aan bij die van de kerk. Elk persoon, ongeacht religie of ras, kan worden behandeld in het Maria Mana ziekenhuis. Prioriteit zal worden gegeven aan diegenen wiens medische behoeften het meest urgent zijn. Het is bekend dat moslims de christelijke professionals in de gezondheidszorg vertrouwen. Hopelijk zal Maria Mana de gezamenlijke verzoeningsinspanningen ook faciliteren door ook de behoefte aan gezondheidszorg van andere religies aan te pakken.
En welke medische diensten zal het ziekenhuis bieden?
Wel, het ziekenhuis heeft 70 bedden en 7 operatiekamers, waarvan we verwachten dat ze constant in gebruik zijn. Het ziekenhuis kan 300 polyklinische patiënten per dag dienen en biedt de meeste medische diensten. Naast de zorg voor zwangere vrouwen en vroeggeboren kinderen zijn er faciliteiten voor een breed scala aan specialiteiten. Het ziekenhuis beschikt ook over een modern laboratorium en over het volledig spectrum van diagnostische tests, zoals MRI's, CT-scans. Ook zijn er 2 spoeddiensten, evenals een apotheek. Over 1 jaar of 3 hopen we dat Maria Mana een academisch ziekenhuis kan worden. Er is ook een plan voor een oncologisch centrum in ons ziekenhuis.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En Monsieur Warda, wat is de missie van de Katholieke Universiteit in Erbil?
De Katholieke Universiteit in Erbil is opgericht om educatieve en professionele kansen voor onze jonge mensen te verzekeren. Zo worden zij aangemoedigd om in Irak te blijven en de toekomstige leiders van de christelijke gemeenschap hier en elders in het land te worden. Wanneer onze jonge mensen goede banen willen krijgen in een land met een moslimmeerderheid, zullen ze hoop vinden en zich wenden tot de universiteit als kanaal om te slagen en te bloeien in hun carrière in Koerdistan en Irak. We hopen dat de universiteit religieuze minderheden zal inspireren en zal bewijzen dat ze hier een levensvatbare en mooie toekomst hebben. We proberen Erbil te maken tot een langdurige thuis voor de christelijke gemeenschap, waar mensen ervoor kiezen om te blijven omdat er banen zijn en er een sterke infrastructuur van diensten en instellingen is. De universiteit zal de christelijke gemeenschap een groot gevoel van eigenwaarde en verbondenheid geven.
En hoeveel studenten heeft de universiteit nu en wat is uw doel?
Wel, momenteel zijn er 108 studenten ingeschreven, waaronder 10 moslims. Academische graden worden toegekend in accounting, Engels, internationale betrekkingen, informatietechnologie en computerwetenschappen. Ons doel voor het academische jaar 2022-2023 is om 825 studenten ingeschreven te hebben. 615 Iraakse christenen, 125 moslims en 85 Jezidis uit Koerdistan, Mosul, de Ninive-vlakte, Duhok, Kirkuk, Bagdad en Basra. Om deze studenten aan te trekken, streven we ernaar extra faculteiten op te zetten in de belangrijkste academische disciplines, zoals economie, techniek, medische wetenschappen en ook onderwijs. We willen de universiteit vestigen als een internationaal ankerproject om het christendom in Irak te houden. We bouwen hier relaties op met de relevante ministeries en werken internationaal met veel universiteiten om het merk van de Katholieke Universiteit in Erbil te vestigen. Iraakse christenen en andere minderheden voelen zich aangetrokken tot de universiteit, omdat het onderwijs in het Engels wordt gegeven. En vanwege de locatie in Ankawa, dat is de christelijke wijk van Erbil, een omgeving die veiligheid en zorg belooft. Ook het nieuwe Mariamana ziekenhuis bevindt zich immers in Ankawa.
En wat zijn uw belangrijkste zorgen met betrekking tot deze initiatieven, het ziekenhuis en de universiteit?
De belangrijkste uitdagingen waren om beide instellingen te laten bouwen en operationeel te krijgen. Met het ziekenhuis is het onze prioriteit om onze leningen terug te betalen. Maar we weten dat het ziekenhuis volledig zal worden gebruikt en winstgevend zal worden. Er is vraag naar. In Koerdistan leven meer dan 1 miljoen vluchtelingen en 100.000 ouderen. Klinieken in Erbil en Duhok bedienen meer dan 1.000 patiënten per maand. Maar liefst 2.000 chronische zieke patiënten vertrouwen op onze plaatselijke Sint-Jozef-kliniek voor zeer dure medicijnen. De nog jonge universiteit heeft meer geld nodig, omdat de meeste studenten, velen uit Karakosh op de vlakte van Nineveh, volledig op beurzen aangewezen zijn. We moeten academisch uitbreiden omdat het aantal afdelingen samenhangt met het aantal aanvragers. Het is moeilijk om Engelstaligen als docent te werven, omdat consulaten zeggen dat Koerdistan onveilig is. We kunnen alleen mensen aantrekken door mond-tot-mond reclame en getuigenissen van bezoekers, maar ik geloof dat we zullen slagen. Momenteel halen 14 van onze lokale jongeren een masterdiploma in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Australië. Bij hun terugkeer spelen ze een sleutelrol in zowel de universiteit als het ziekenhuis. Ik dank al onze weldoeners met heel mijn hart en gebeden. Ze doen hier fantastisch werk voor ons allemaal. God zegene hen allen.
De afgelopen 2 jaar heeft Kerk in Nood de Katholieke Universiteit in Erbil en het Mariamana ziekenhuis gesteund met de financiering van studiebeurzen en de aanschaf van geavanceerde medische apparatuur. Van 2014 tot en met 2017 droeg Kerk in Nood bij aan projecten ter waarde van meer dan $40 miljoen ter ondersteuning van het Chaldeeuwse aartsbisdom Erbil. Irak vormde in Bijbelse tijden een onderdeel van Mesopotamië, het tweestromenland. En een van die rivieren, de Tigris, gaf zijn naam aan de titel van het volgende lied. U herinnert zich dat we voor de zomer een bedevaart naar Ierland aankondigden. De deelnemers en de medewerkers van Kerk in Nood kijken nu met een heel tevreden blik terug op hun vierdaagse bedevaart in Ierland van 13 tot 16 augustus 2019. We waardeerden het samen op weg te gaan en samen bidden tijdens deze unieke tocht langs bijzondere plaatsen in de geschiedenis van het katholieke geloof in Ierland. In stilte en in gebed en in een prachtig landschap hebben we mogen ervaren hoe dit geloof ons over de tijd heen tilt naar vandaag.
Na een vlucht van Brussel naar Dublin werd de pelgrimstocht aangevangen met een bezoek aan de ruïnes van de 6e eeuwse abdijsite van Clonmacnoise, en dat is Iers voor weide van de zonen van Noise. En dat was in het hart van Ierland. Hier vierden we in open lucht de Eucharistie aan het pauselijk altaar waar paus Johannes Paulus II de heilige mis opdroeg tijdens zijn bezoek aan Ierland in 1979. Aangezien de abdijschool bereikbaar was vanuit elke provincie van het land, kwamen hier tijdens de donkere middeleeuwen veel geleerden vanuit de hele wereld naartoe en werd het evangelie van hieruit over heel Europa verspreid door Ierse monniken. In Kylemore Abbey, abdij en thuis van de Benedictijner zusters, mochten we luisteren naar Mother Mare. Zij vertelde over hun manier van leven, eerst in Ieper, waar het klooster gesticht werd, hoe ze de weg terugvonden naar Ierland en nu zoeken om hun religieus leven te bewaren op deze toeristische site, waar ze in oktober 2019 starten met de bouw van hun nieuwe klooster.
Zangeres Maria Forde woonde en werkte 3 jaar lang in Kylemore Abbey in Connemara in Ierland. Ze zei daarover:
daar ervaarde ik uit eerste hand de schoonheid van het Westen. leerden het verhaal kennen van de Benedictijnen en maakten er enkele vrienden voor het leven. Kylemore Abbey is meer dan een plek. Het is een ervaring.
Maria Forde zingt voor ons de ballade van Kylemore Abbey.
Words fall short of your beauty, your yellows, your browns and your greens. The wandering lambs break your silence, the rocks drying up how they gleam. The stream makes its mark on the mountain, triumphant they reach to the lake, and the mountains and hills remain silent for fear that the spirits will wake. As I cast my eyes on the castle, I recall such a story once told, how this castle became Kylemore Abbey, and the romance it used to behold. One fine summer's day they went riding along Kylemore Pass one fine day, and as he held his lover's hand, she viewed this great land and said, "Mitchell, we'll build here one day." So he set out to build her a castle. 'Twas nothing too great for his love. He found marble and wood from all Europe, as the mountains looked on from above. There were orchards and fruit of the finest, and a ballroom that never has been. They built for his and are pleasant to hear, so much laughter within Kylemore's great walls. After years filled with love, life and family, the Henrys were struck with despair, for Mitchell's fine lady was taken by illness, too young for one so fair. Mitchell survived with the memory of a life too short for his queen, and he left Kylemore brokenhearted, only wishing for what could have been. at the mountains and hills of Connemara. Remain silent should their spirits awake. But the mountains and hills of Connemara. Remain silent should their spirits awake.
Ballintubber Abbey in Clara Morris wordt de abdij genoemd die nooit stierf, omdat er sinds haar ontstaan in 1216 elke dag Eucharistie gevierd wordt. Ze is gesticht vlakbij de bron waarin St. Patrick, de belangrijkste patroonheilige van Ierland, 800 jaar eerder bekeerlingen doopte. De abdij is het startpunt voor de pelgrimstocht naar de berg St. Patrick. We wandelden langs de ruïnes van het klooster en langs de kruisweg in de tuin waar het passiespel elk jaar opnieuw wordt gespeeld tijdens de Goede Week. We bewonderden de hedendaagse kruisweg door de kunstenares Imogen Stewart in de prachtig gerestaureerde kerk met mooie glasramen en een eeuwenoud altaar. Samen baden we de kruisweg en vierden er Eucharistie. Voor de feestdag van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming waren we met meer dan 3500 gelovigen aanwezig in de basiliek van Knock, het grootste bedevaartsoord van Ierland. Onze Lieve Vrouw verscheen hier op 21 augustus 1879, nu 140 jaar geleden, aan 15 inwoners van het dorpje op een altaar aan de gevel van de parochiekerk. We brachten de dag door in het bedevaartsoord en vierden er de Eucharistie. Na de Eucharistie in God's Cottage in Glendalough wandelden we op de ruïnes van het eerste monastieke leven in Ierland. Dit in de voetsporen van St. Kevin. Met de overblijfselen van verschillende kerken, klooster en hermitage is dit tot op vandaag een van de belangrijkste bedevaartsoorden in Ierland. In het Cenacolo, een opvanghuis voor drugsverslaafden, werden we geraakt door de getuigenissen van Davide en andere gasten. Door samen te leven, te werken en te bidden, proberen ze van hun verslaving af te geraken.
Kerk in Nood steunt gelijkaardige projecten, onder andere de Fazendas da Esperanza, boerderijen van hoop in Brazilië, maar ook wereldwijd de bouw van kloosters, kerken, kapellen en bedevaartsplaatsen om religieuze en lokale gelovigen een plaats van stilte en gebed te geven. De jaarlijkse bedevaart van Kerk in Nood staat dan ook steeds in het teken van aandacht voor het gebed en het vieren van de Eucharistie. Het gebed is een van de pijlers, informatie, gebed, actie van de katholieke hulporganisatie die vele zusters ondersteunt in hun levensonderhoud, zodat zij zich kunnen richten op hun gebedsleven, als ook vele priesters die door middel van misintenties overal ter wereld heilige missen kunnen opdragen.
Op 15 augustus baden we in de Eucharistie voor de intenties van weldoeners die verhinderd waren om mee te gaan op bedevaart. Zij ontvingen een medaille van Onze Lieve Vrouw, gezegend in Knock, en werden tijdens de bedevaart meegedragen in onze gedachten en in ons gebed. De deelnemers van de bedevaart werden opgeroepen om ambassadeur te zijn voor Kerk in Nood, door te vertellen over deze bijzondere belevenis en om zo onze missie en onze hulp aan de Wereldkerk bekend te maken. Het team van Kerk in Nood hoopt u op een volgende bedevaart te mogen ontmoeten.
Mogen de weg je tegemoet komen. Mogen je altijd de wind mee hebben. Mogen de zon warm in je gezicht schijnen en de regens zacht op je velden vallen. Mogen God je, tot we elkaar weer zien, altijd in de palm van zijn hand houden.
Met deze oude Ierse zegenbede sluiten we deze uitzending ook muzikaal af. Till We Meet Again, een opname van Omroep Friesland op muziek van Elske de Jong.
Made them.